Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Harry van der Velde is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerkelijke kassen en voor het jeugdwerk hier in de gemeente. De deurcollecte gaat naar het christelijk onderwijs in de Oekraïne. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster J. Peels Zwart, Vredonk, kamer 212. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 217... Daarvan de verzen 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 217, de verzen 3 en 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, Psalm 92. De verzen 2. En 3 in de nieuwe berijming. Psalm 92, de verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 62. Vers 4, ook in de nieuwe berijming. Psalm 62, vers 4, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied over de Heer die is opgestaan, het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 215. Daarvan de verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 215, de verzen 1, 2 en 3, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 42. De verzen 3 en 5. Psalm 42, de verzen 3 en 5, zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 33, vers 11. Psalm 33, vers 11, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2, de verzen 13 tot en met 20. De schriftlezing is 1 Thessalonicense hoofdstuk 2, de verzen 13 tot en met 20. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag. Waarschijnlijk wordt er vanmiddag niet omgeroepen. Ik heb zelf mijn handen vol aan de dienst. Ik weet niet of er iemand anders is die wil omroepen. Broeders en zusters, rekent u er niet op dat er omgeroepen wordt. Als dat wel gebeurt, is het mooi meegenomen. Dus ik denk dat er vanmiddag niet wordt omgeroepen. Ik wens u verder een gezegende dienst en graag tot de volgende keer. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, alle hartelijk welkom in deze dienst. Waarin voorhoop te gaan dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Vanmiddag zal onze eigen predikant dominee van de Heuvel voorgaan. En waarin ook de nieuw gekozen ouderlingen en diakenen bevestigd zullen worden. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt ook onze eigen predikant dominee van de Heuvel in beide diensten voor te gaan. En tweede Pinksterdag is er weer een appeldienst en daarin is uitgenodigd, en hij komt ook, de heer Asaf Pelet. Het is een Messias beleidende Jood en in die dienst zal de tamboerijngroep Adassa uit Sliedrecht ook medewerking verlenen. Vorige week zondag 9 mei is bij Johan en Maaike Notenboom een dochter geboren, Sietske Jiska. Ze noemen haar Sietske. Van harte gefeliciteerd vanaf deze kant. Overgekomen vanuit de gereformeerde kerk te Dordrecht, het beleidend lid Geert Mollema. En ingekomen vanuit de christelijk gereformeerde kerk te Papendrecht, zijn echtgenoten Gertilde Mollema Thijssen. Als het goed is, zijn ze ook in de gemeente, mogen jullie gaan staan. Hartelijk welkom in de Zuidover gemeente. En wij wensen jullie vanaf deze plek Gods rijke zegen toe in de erediensten en in de gemeente al hier. We hopen dat de erediensten jullie geloof in de Heer Jezus mag verdiepen. Dat jullie vertrouwen hoe langer meer op Hem mogen stellen. We hopen ook dat jullie steentje mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente al hier. En de gemeente is wat groter dan jullie gewend zijn vanuit de gemeente waar jullie vandaan komen. En dat zal even zoeken zijn om je plekje te vinden, maar we vertrouwen op dat zal gebeuren. En aan de gemeente dan ook de oproep om ze met blijdschap in ons midden op te nemen. Hartelijk dank. Voor de eerste keer wordt verder medegedeeld dat tot de gemeenschap van onze kerken wensen over te komen vanuit de hervormde gemeente te Dordrecht de beleidende leden Leendert en Jonneke Vaassen, Romein en hun kinderen Priska en Jarik. Verder hoopt morgenavond de kerkraad te vergaderen. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van het lied 217. Jezus leeft en ik met hem. Een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gezegend zal hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee hij wordt geprezen. Laten we zingen van Psalm 92, vers 2 en vers 3 in de nieuwe berijming. Laten we gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen we op Psalm 62, het vierde vers. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Over de vastheid en het vertrouwen dat we op onze God mogen stellen. Psalm 62, vers 4 in de nieuwe berijming, na de wet van de Heere onze God. Als we gaan luisteren naar de wet, dan brengen we ons te binnen dat de Heer Jezus ons gezegd heeft dat de samenvatting van de wet is dat we de Heere God zullen liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Afgelopen week hebben we stilgestaan bij hemelvaart. Jezus is koning. Als we de wet van God horen, dan horen we daarin ook hoezeer wij lastige en moeilijke onderdanen zijn die niet echt altijd doen wat hij zegt. We mogen ook beseffen dat bij hem in de hemel het bloed van de verzoening is. En dat hij uit de hemel zijn geest zendt om ons te leren te wandelen in zijn wegen. Zo horen we de woorden die God zegt. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Er is een hele lijst met voorbedes. We hebben in de kerkraadskamer afgesproken dat ik ze niet allemaal ga doen. Vanmiddag zal dominee Van de Heuvel ook een deel doen. Als u dus punten mist, dan zal dat wellicht vanmiddag aan de orde komen. Laten we samen bidden. Trouwe God, barmhartige Heere, we danken u dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn, in dit huis van gebed en met verwachting. Verwachting dat u de Heere, de levende, in ons midden wilt zijn. Dat is toch het bijzondere, Heer Jezus, dat u bent opgestaan en dat u leeft. We zongen daarvan en we willen ons vertrouwen daarop stellen. Want als het waar is dat u leeft, dan kunt u toch ook nu bij ons zijn. Laat dat wonder ook vanmorgen mogen gebeuren. En dat het spreekt tot onze harten. Niet alleen dat we daar een goed gevoel bij hebben. Niet alleen dat we een stukje uit de Bijbel wat beter zullen begrijpen. Maar vooral ook dat we beseffen dat u leeft. En dat de woorden van u levende woorden zijn. En dat we ze ontvangen om daarmee te leven. In de praktijk. Helpt u ons om de woorden van u zo op te vangen. Om er zo mee om te gaan, dat datgene wat u tegen ons zegt, dat we dat verwerken, meenemen, er kracht uit opdoen en ervan mogen leven. Wilt u daarom onze zonde, het verkeerde van ons hart, genadig vergeven en het bedekken met het bloed van het kruis? Wilt u uw Heilige Geest in onze harten uitstorten, zodat wat daarin dood is, levend wordt, wat daarin duister is, met het licht van u beschenen wordt? Betrek ons allen erbij, oud en jong, groot en klein. Hier in de kerk en anderen die met ons meeluisteren. Samen bidden we, Heere, voor broeder Brugmans. U kent zijn moeizame ziektegeschiedenis. En we horen dat het nog moeilijker geworden is en dat er zorgen zijn. Te midden van al die zorgen wilt u er dan ook bij zijn en laat het licht van u schijnen in zijn hart. En in de harten van alle die om hem heen staan. Geef ze kracht, genade en sterkte. Samen bidden we ook voor Miranda Tournier van der Meijden. Als de operatie de afgelopen week toch ook complicaties opleverde die niet voorzien waren. Gedenkt u haar daarin. En kon het zijn, Heere, geef wijsheid aan degene die haar behandelen en verzorgen. Zodat er ook het maximale aan gedaan kan worden wat mogelijk is. Laat het onder uw zegen ten goede mogen keren. Bidden voor de familie die om haar heen staat. Gedenk hen allen in uw gunst. Hartelijk mogen we u danken dat in het midden van de gemeente twee kinderen geboren zijn. Sietske Notenboom, Stijn van de Pannen. U heeft, Heere, daarin de ouders een groot geschenk gegeven en een grote verantwoordelijkheid. Maar ze mogen toch ook met een stuk dankbaarheid tot u komen. Wilt u hen wijsheid geven, zodat dat kostbare geschenk van dat nieuwe mensenleven, zodat ze daar zorg aan kunnen besteden, maar ook mogen voorleven wat het betekent om u te kennen en te dienen. Voor Stijn mogen we u bidden dat u hem ook nabij wilt zijn, omdat er gezondheidsproblemen waren waarom hij naar het ziekenhuis moest, maar gelukkig ook weer thuis mocht komen. Zo beseffen we dat ook jong leven kwetsbaar kan zijn en dat we in alle opzichten uw eeuwige vaderarmen nodig hebben om daarin zelf te rusten en onze kinderen te laten rusten bij u, in uw armen, aan uw hart. Mogen u ook danken voor Jeugdclub De Hoeksteen, die op weekend zijn geweest en het geweldig fijn hebben gehad dat u bij hen wilde zijn, dat uw woord openging en dat in een ontspannen sfeer ze daarvan konden genieten, daaruit konden leren. Daarmee mochten merken dat u met hen bezig was en zij ook met elkaar bezig konden zijn tot opbouw. En dat ook zo dit stukje van het werk in de gemeente iets mag betekenen voor het geheel van het lichaam van Christus. Laat uw zegen daar verder op rusten. En wat ze geleerd hebben, mag dat ook verwerkt worden. En dan willen we ook bidden voor zuster Peel Zwart en alle andere ouderen van de gemeente. Wilt u bij hen zijn als de levensavond valt. Mag dan bij alle dingen die misschien niet meer kunnen of die beperkingen opleveren, mag het uitzicht op u ongehinderd zijn. Mogen zij zich vastklampen, alle, ook zuster Peels, aan u de Heere. En daarin merken dat wie op u vertrouwt nooit beschaamd uitkomt. Laat deze zondag een fijne dag zijn bij ons hier, maar ook overal waar uw woord verkondigd wordt. Ver weg in allerlei landen, maar ook in dit land. Laat uw woord ook voor dit land iets mogen betekenen. Dat er mensen zijn die u kennen. Maar mogen wij dan ook ons werkelijk zo verdiepen in uw woord, dat dat iets met ons doet. Dat wij u werkelijk kennen door de omgang met u vanuit uw woord. En dat we zo in dit land christenen mogen zijn. Niet alleen mensen die burgers zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, maar burgers van het Koninkrijk der Hemelen, die u kennen, liefhebben en dienen en dat graag willen delen met anderen. Laat deze dienst een eredienst zijn, echt tot eer van uw naam. Wilt u wegdoen alles wat dat kan hinderen en hoort u onze gebeden in de naam van onze Here en Heiland Jezus Christus. Uit genade. Amen. We gaan graag luisteren naar het kinderlied, waarna de kinderen vervolgens naar de zondagsschool gaan. schriftlezing in deze dienstgemeente is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 13 tot 20. 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot 20. En hierom danken ook wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat gij ook hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijden de maat van hun zonde vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij broeders die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien. Wij, of liever ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop, of blijdschap, of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Tot zover de schriftlezing. De tekst die centraal staat in de verkondiging van morgen is vers 13. En hierom danken ook wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Laten we ter inleiding op de verkondiging eerst zingen, lied 215, vers 1, 2 en 3, Christus onze Heer verrees. Laten we straks na het amen van de preek zingen van Psalm 42, het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 3 en vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Canadezen wilden een pen ontwikkelen om in de ruimte te schrijven. Want in de ruimte gaat alles anders dan hier. In de ruimte, dan loopt de inkt niet automatisch naar de punt. 200 wetenschappers waren betrokken bij dat project. Het kostte uiteindelijk 2 miljard dollar. Maar toen het eenmaal was gelukt, werd het resultaat in de wereldpers gepresenteerd. Fantastisch. Een pen die zelfs in de ruimte bleef schrijven. Want hoe je die pen ook hield, de inkt bleef toch altijd naar de punt stromen. Zelfs in volledige gewichtloosheid schreef die pen gewoon. En van over de hele wereld stroomden de felicitaties binnen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurde ook een felicitatie. Onderaan dat briefje van die Amerikanen stond een korte opmerking. Wij hebben een goedkopere oplossing. Onze astronauten schrijven met een potlood. Is het niet vaak in het leven zo dat wij op zoek gaan naar allerlei ingewikkelde oplossingen terwijl we voorbij kijken aan hetgeen wat zo eenvoudig, gewoon en alledaags is? Gaat het met het geloof vaak ook niet zo? Je ziet mensen om je heen misschien wel in allerlei bochten zich wringen om naar bijzondere weekends, conferenties en happenings te gaan, want zoals het evangelie daar gebracht wordt, klinkt het echt helemaal nergens. En natuurlijk, laten we met elkaar goed de streep onderzetten. Het is goed om allerlei gelegenheden te zoeken om je te verdiepen in Gods woord. Maar Paulus leert ons vandaag dat de Heere God schrijft in mensenharten met het potlood van de prediking. Hij heeft geen ruimtepen nodig. En natuurlijk is het evangelie wel een hele bijzondere boodschap. Geen mens had dat zelf kunnen bedenken. God laat zijn hart zien, ongekend rijk in goedheid en verrassend groot in liefde. Geen mensenhart was daar ooit opgekomen, maar God laat het verkondigen. Jezus Christus is gestorven en opgestaan voor onze zonden. Hij is naar de hemel gegaan met het bloed van de verzoening en hij stort zijn geest uit om te wonen in harten van mensen. Dat is een goddelijke boodschap. Niet door mensen bedacht, maar wel door mensen gebracht. Een goddelijke boodschap die door mensen wordt verkondigd. En God schrijft die boodschap in de harten van mensen met het potlood van de prediking. Laten we wel zijn, God heeft wel hele bijzondere boodschappers. Denk aan de engelen. God heeft wel hele bijzondere manieren om zijn woord bekend te maken. Lees de Bijbel er maar op na. Maar de Heere God kiest voor het middel van de prediking om daarmee zijn woord in jouw hart te schrijven. Tot versterking, tot bemoediging, tot opbouw van zijn gemeente, tot correctie waar dat nodig is, om te gaan in de weg van zijn woord. Als u nou vanmorgen zit te luisteren naar de preek en er misschien later deze week nog eens over nadenkt, ga alsjeblieft niet zitten wachten op allerlei hele bijzondere dingen. Bijzondere geestelijke ervaringen en boodschappen. Die zijn er wel, heus wel. En God kan ze je ook wel geven. Maar hij leert je niet om daarop te gaan zitten wachten. Alsof hij met jou niks kan beginnen voordat je allerlei bijzondere dingen meemaakt. Nee hoor. God begint gewoon te werken met het potlood van de prediking. Zo wil hij in je hart schrijven. En laat het dan maar aan de Heere over wat je daarbij voelt en ervaart. De een hele diepe indrukken van vertrouwen en van liefde. Een ander misschien een feestelijk gevoel van blijdschap. Weer een ander iets van werkelijke herkenning. Dit is nou een boodschap voor mij. En weer een ander misschien helemaal niet zoveel bijzonders, maar wel De Heere is in zijn trouw toch weer aan het werk, ook in mijn leven. En die boodschap is ook voor mij. Ook voor mij. Paulus dankt God ervoor dat de gemeente in Thessalonica het gepredikte woord van God is gaan geloven. Daar is iets heel bijzonders gebeurd, terwijl het er aan de buitenkant heel gewoon uitziet. Aan de buitenkant zie je alleen maar mensen die met elkaar praten. Maar van binnen schrijft God zijn evangelie in de harten. Van buiten zie je Paulus preken. Van binnen nemen mensen het met geloof aan. Van buiten is het gewoon een groepje mensen die met elkaar optrekken, zoals mensen in allerlei groepen en verbanden met elkaar optrekken. Ondertussen vormen zij een gemeente en worden er banden gelegd die voor de eeuwigheid zijn. Paulus heeft het in vers 8, even voor het stukje dat we gelezen hebben, over genegenheid. Dat geeft een geweldige verbondenheid aan. Er is in die korte tijd dat Paulus daar aan het werk was, zo'n sterke band gegroeid. Dat Paulus en zijn medewerker Silas bereid zijn tot een enorm stuk inzet en zelfopoffering. Zij willen met ijver de boodschap van God verder brengen. En ze zijn bereid daar heel veel tijd en energie in te stoppen. En desnoods willen ze hun eigen gezondheid en veiligheid daarvoor riskeren. Omdat jullie ons lief zijn geworden, zegt Paulus in vers 8. Hoe die band tot stand is gekomen kun je lezen in Handelingen 17. En Paulus vertelt er ook iets over met zijn eigen woorden in dit hoofdstuk. Op een van zijn zendingsreizen komt Paulus voor het eerst in Griekenland, voor het eerst in Europa. En Filippi is de eerste Europese stad waar het evangelie klinkt en waar de gemeente van Christus komt. En daarna is Thessalonica de tweede grote stad waar het evangelie klinkt. Thessalonica is een belangrijk knooppunt van wegen over weg en over water en handelsroutes. En daar wonen natuurlijk Grieken, want het ligt in Griekenland. Maar er wonen in Thessalonica ook heel veel Romeinse kolonisten en allerlei buitenlanders. En Paulus doet daar wat hij gewoon is om te doen, wat hij overal doet. Hij gaat eerst naar de synagoge, want er wonen daar ook Joden in de stad. Voor Paulus is dat meer dan een verplicht nummer om naar de synagoge te gaan. Het is ook meer dan een makkelijk opstapje om met allerlei mensen in contact te komen. Er is een blijvende verbondenheid van de gemeente van Jezus Christus met het volk uit Abraham, Isaac en Jacob. En uit diep respect voor die verbondenheid en een diep verlangen dat ook Israël de Heer Jezus zal erkennen als Messias, als koning van God, gaat Paulus eerst naar die synagoge toe. Dan kun je lezen dat hij 3 weken achter elkaar op de Sabbat het Oude Testament uitlegt. En dat hij vanuit het Oude Testament wijst op Jezus. Dat hij de Christus is. Dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat Jezus Christus is opgestaan nadat hij eerst aan het kruis was gestorven. En dat hij leeft. Kortom, Paulus doet precies wat de Heer Jezus ook deed. Paulus volgt zijn heiland in de prediking. Want zoals de Heer Jezus na Pasen de Bijbel erbij pakte en aan zijn discipelen, denk aan de Emmausgangers, uit het Oude Testament begon uit te leggen wat daarin allemaal op hem betrekking had en dat hij al deze dingen moest doen in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Zo doet Paulus dat nou ook. En zo doet alle echte prediking dat natuurlijk nog steeds. De uitleg van de woorden van God die op Christus betrekking hebben. Lijnen naar de Heer Jezus en van daaruit een persoonlijke toepassing naar jou. Naar je hart. Geen wonder dat je elkaar dan lief wordt. Geweldig zoals er dan genegenheid groeit. Want de Heer Jezus is zelf het levende middelpunt van zijn gemeente. Hij verbindt mensen eerst aan hem, maar dan ook aan elkaar, van hart tot hart. Eerst geen band, eerst kenden ze de Heer Jezus helemaal niet en kenden ze elkaar eigenlijk ook niet echt. Maar door de verkondiging van het evangelie ontstaan er nieuwe banden, ontstaan er nieuwe structuren met eeuwigheidswaarde. Natuurlijk voorop de band van de Heer Jezus, de band van het geloof. Hij alleen is verlosser. Hij alleen doet mij delen in de vergevende genade van God. Hij alleen maakt dat ik sterf aan mijn zonde, dat ik ervan walg, dat ik blij ben, dat ik daar allemaal gelukkig van af kan. En dat ik een nieuw leven uit zijn hand ontvang. Van lof en dienst. Het is de Heer Jezus alleen die mij kan vertellen hoeveel hij van mij houdt. Want liefde is iets persoonlijks. Dat kun je alleen horen van degene die van je houdt, wil het tot in je hart overkomen. Hij alleen kan tegen mij zeggen: jij bent van mij. Ik hou toch van je? Ik heb je vrijgekocht door mijn offer aan het kruis. Jouw duistere leven zonder mij, je mag het voorgoed achter je laten. Ik ben opgestaan en ik leef. En ik maak jou ook levend. Ik maak je vrij. Volg mij. Maar met die band aan de Heer Jezus komt ook de band aan elkaar mee. Als gelovigen van één lichaam. Die functioneren onder het hoofd. De Heer Jezus Christus is toch koning? En dan herken je elkaar als mensen die van dezelfde genade leven. Als mensen die allemaal, stuk voor stuk, ieder op zijn eigen manier, hebben leren buigen voor koning Jezus. En hem dan ook mogen dienen met een stukje inzet, ijver, liefde. Je mag elkaar gaan herkennen als mensen die wel elkaars hoeders en broeders zijn. Dat is toch het trieste verhaal van Kaïn, dat hij op een bepaald moment zegt van: ben ik nou mijn broeders hoeder? Nou, in de gemeente van Christus kan niemand dat meer zeggen. Natuurlijk ben je in de gemeente de hoeder en de broeder en zuster van die ander vlakbij je. Je herkent elkaar ook als mensen die serieus gaan strijden tegen de zonde, het ongeloof, foute levenspraktijken. Niet zomaar van: och ja, in theorie moeten we dat ook nog wel eens doen. Maar je gaat ermee aan de slag in de praktijk van je leven. Want alles wat de band met mijn heiland bedreigt, dat moet weg. Radicaal. Totaal. Herken je iets van die liefde in de praktijk van jouw leven? Herken je iets van die hartelijke band aan de Heer Jezus in jouw hart? Herken je ook iets van die banden aan elkaar in de gemeente? Dat wil door de prediking tot stand komen en onderhouden worden. Nou zegt u, ja, dat is een mooi verhaal, leuk en zo, het staat vast ook wel in de Bijbel, maar iedereen ervaart dat heus niet zo, hoor. Nou, dat klopt, dat was in Thessalonica ook al zo. Want toen Paulus gepreekt had in de synagoge, waren er mensen die in de Heer Jezus gingen geloven. Maar er waren anderen en die begonnen zich heel vijandig op te stellen. Vooral van de kant van de Joden kreeg Paulus enorm veel tegenstand, notabene. De mensen die hij zo respecteerde, keerden zich fel tegen hem. Hun haat was zo groot dat ze een stel figuren van de straat in de arm namen en dat ze relletjes in de stad organiseerden om vervolgens Paulus daarvan de schuld te geven. Kijk eens, dat heeft die Paulus gedaan. Hij heeft mensen in opschudding gebracht. Want hij vertelt dat er een heel ander koning is dan onze geliefde keizer in Rome. Ja, ook de keizer van toen bracht mensen bij elkaar. Ze werden verbonden door de militaire macht van Rome en door de economische voordelen van het grote Romeinse Rijk. Maar van de keizer kon je nou bepaald niet zeggen dat hij van je hield. Dat was eigenlijk meer een dictator dan een vaderfiguur. Je kreeg geen persoonlijke band met zo'n keizer, maar je moest hem wel belasting betalen. En onder elkaar hadden die mensen van dat grote Romeinse Rijk wel een bepaalde trots die hen verbond. Want je was toch iemand als je een echte burger was van het Romeinse Rijk. Maar dat was natuurlijk ook een vorm van goed begrepen eigenbelang. En niet echte liefde. Nee, genegenheid kan je dat niet noemen. Brengt wel voordelen om bij het grote Romeinse Rijk te horen. Maar ja, je vrijheid ben je natuurlijk wel voorgoed kwijt. Het klopt, Paulus brengt een andere boodschap. Een andere koning dan de keizer van Rome. Ja, dat wel, maar geen opstand. Een ander koninkrijk dan het Romeinse Rijk. Ja, dat wel, maar geen complotten, aanslagen, terreurdaden of oorlog. En toch moest Paulus snel maken dat hij wegkwam daar uit Thessalonica. Niet dat hij bang werd voor zichzelf, maar de gemeenteleden stuurden Paulus en Silas de stad uit naar de volgende provincie. Niet alleen dat ze bang waren voor Paulus, maar ze waren vooral bang dat zijn boodschap, het evangelie, niet meer verder zou komen. En ze hadden zelf die blijde boodschap met zoveel geloof en vertrouwen ontvangen. Het had hun zelf zoveel gedaan. Dat gunden ze hun buren ook van harte. Paulus houdt vast aan de band met Israël. Ook al stuit hij keer op keer op felle tegenstand. Wat doen wij met Israël? Jullie hebben volgende week een bijeenkomst met een Messias belijdende Jood. Vraag het eens aan hem wat wij doen met Israël. Hebben wij nog zicht op de blijvende verbondenheid met het volk van God? Of zijn dat alleen maar lastige mensen die bij alle dingen tegenwerken? Ik weet heus wel dat het niet makkelijk is om te spreken met Joden over de Heer Jezus. En met een Messias belijdende Jood ligt dat natuurlijk heel anders dan met een orthodoxe Jood. En ik weet ook wel dat de Joodse politieke standpunten heel gevoelig liggen in deze wereld. En al die punten hebben natuurlijk ook hun eigen achtergrond, daar ga ik nou verder niet op in. Maar weten wij wel dat Israël een bijzondere plaats heeft en houdt bij de Heere God? Het volk uit Abraham, Isaac en Jacob, waar hij zich met zijn belofte aan verbonden heeft. Het volk waaruit de Heer Jezus is voortgekomen. Het heil is uit de Joden. Dat is ook een uitspraak van Paulus. Niet dat zij dan makkelijker behouden worden dan mensen uit andere volken. Want alleen het geloof in de Heer Jezus geeft deel aan het Koninkrijk van God. Daarom deed Paulus ook zo zijn best om die mensen in de synagogen te overtuigen. Ja, veel van Gods weg met Israël is voor ons moeilijk te volgen, niet na te rekenen. Pas geleden met de 4-5 mei-viering hebben we gedacht aan onder andere ook aan de Shoah, de vernietiging van het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog, die trouwens niet losstaat van allerlei andere vormen van Jodenhaat in Europa de eeuwen door. Als je daaraan denkt, dan moet je zeggen, het is voor ons niet te volgen. Gods weg gaat door diepe wateren met zijn volk Israël. Het is voor ons niet na te rekenen. Met 4-5 mei hebben we ook gedacht aan andere oorlogen, conflicten. We beseffen natuurlijk wel dat in de Tweede Wereldoorlog niet alleen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar bijvoorbeeld ook 20 miljoen Russen zijn gesneuveld door het oorlogsgeweld. Ook daarin gaat Gods weg door diepe wateren en langs punten die wij niet kunnen begrijpen. Gods weg met Israël en de volken heeft alles te maken met Pinksteren ook. God gaat zijn weg. Hij laat zijn woord verkondigen. En hoe moet dat dan met Israël? Nou, de profeten hebben een paar grote lijnen al ontdekt in het Oude Testament. Want ze hebben ervan getuigd dat gehoorzaamheid aan God echt zegen geeft. En dat ongehoorzaamheid aan de Heere en zijn woord verwijdering geeft met God. En als je dat weet, dan zeg je misschien bij jezelf, ja, dan is toch helemaal niet na te gaan. Dat is onbegrijpelijk dat juist Israël niet ziet wie Jezus Christus is. Nou, dat is waar. Maar aan de andere kant ook weer heel herkenbaar, of niet dan? Want wie van ons ziet dat dan wel uit zichzelf? Het zet je toch des te meer stil bij het wonder waar Paulus van spreekt. De prediking die werkzaam is in u die gelooft. Het potlood van God dat onuitwisbare lijnen trekt in je hart. En dat is wel heel bijzonder. Op een andere plek, 1 Korinthe 15, spreekt Paulus ook over de prediking en over de verschijning van de Heer Jezus als de levende. Er zijn allerlei verschillende mensen verschenen en tenslotte ook aan Paulus. En dan zegt hij niet tegen de gemeente van Korinthe: dan moeten jullie maar gaan zitten wachten tot de Heer Jezus ook aan jullie verschijnt. Maar dan zegt hij: houd je nou aan het woord dat ik jullie verkondigd heb. Dat staat heel dicht bij wat hier in 1 Thessalonicense 2 staat. De Heer Jezus, de levende. Hij is toen en daar verschenen aan mensen die er nog van konden vertellen. De Heer Jezus, de levende, zijn stem is nog altijd te horen. Maar voor jullie, mensen in Korinthe, voor jullie, mensen in Thessalonica, voor ons, mensen vandaag hier in Dordt, de stem van de levende is voor ons te horen in de prediking. Dat potlood waarmee God schrijft in je hart. Dat is een hele radicale klik die Paulus daar maakt. Beseft u dat? De stem van de levende Christus, zoals hij tot hen kwam, zoals hij bij hen was, de apostelen. Diezelfde levende stem, diezelfde levende heiland, die is er in de prediking. Is goed over nadenken wat dat betekent. Hij, de Heer Jezus, de levende, hij is hier. En hij wil spreken tot je hart. En wat doet dat evangelie dan in je hart? Nou, Paulus zegt: het is werkzaam in u die gelooft. Het heeft effect in jullie. Het toont zijn kracht door het geloof dat in jullie hart is gekomen. De Heilige Geest maakt de woorden van de Bijbel levend en krachtig in je hart. De prediking is het potlood waarmee God schrijft. En het geloof in de harten is het beste bewijs dat dat ook wat doet. Oh ja, wat dan? Dominee, weet je wel dat potloodstrepen heel makkelijk uit te gummen zijn? En preken zijn zo vergeten, misschien dat de mensen straks, als ze de deur uitlopen hier, dat ze al niet meer weten wat er gezegd is. Kan God daar nou mee werken? Haalt dat nou iets uit? Paulus legt uit wat die preken doen. Zij brengen tot geloof op het moment dat je gaat zien dat het woorden van God zijn. Op het moment dat je beseft: de levende Christus spreekt tot mijn hart. Want dan komt hij als de levende naar jou toe. En dan roept hij je om voor altijd de weg van het leven te gaan achter hem. En het grote wonder is dat God, als hij tot je komt, als de levende, dat hij niet komt met kritiek, met tegenstand, met straf, met afwijzing. En dan denk je: hoe is het mogelijk? Dat zou toch eigenlijk moeten? Als God naar mijn leven kijkt, dan vindt hij daarin toch allerlei dingen waar hij niet blij mee zal zijn. Maar als God tot mij komt, dan komt hij met het woord van het evangelie. Vergeving van zonde, wegdoen van schuld. Hij praat daar wel over met je. God gaat niet doen alsof het allemaal fantastisch is, helemaal volmaakt in je leven. Nee, wel eerlijk blijven. Maar die dingen die zwart zijn, die mogen beschenen worden met het licht der wereld. Jezus Christus, zijn genade. En het offer van Christus aan het kruis is genoeg om al dat duister in jou en mijn hart weg te doen. En zo maakt hij de weg vrij voor mij om te komen achter hem. Om het heiligdom in te gaan. En te leven met mijn hemelse Vader. En dan gaan die woorden van God de woorden van de levende Christus in je hart ook vrucht dragen in de praktijk van je leven. Want, schrijft Paulus, jullie zijn toch navolgers geworden van de gemeente van Christus in Judea. Want dat kan je aan alles zien. Jullie is hetzelfde overkomen als de Heer Jezus en de profeten en de apostelen en alle gelovigen. Want jullie zijn net zo goed als zij. Ook vervolgd. Dat is wel een teerpunt, hè? Nog maar pas hebben ze daar in Thessalonica het evangelie gehoord. En nu al wordt hun geloof op de proef gesteld. De duivel is er meteen bij om die jonge christenen aan te vallen. En hun geloof, als die kon, zoveel mogelijk de grond in te trappen. De levende Christus komt tot hen. Zijn woord en zijn geest houden hen vast, ondanks alle tegenstand. Maar een ander verweer hebben ze ook niet. En misschien zit je bij jezelf al te denken, zou dat bij ons ook zo kunnen zijn. Dat God met zijn woord en zijn geest bij ons werkt. Maar moet je er dan van uitgaan dat ook bij ons? Dat je te maken krijgt met tegenstand van mensen en allerlei duistere machten? Nou, de Bijbel is daar heel duidelijk over, natuurlijk. De duivel is er altijd als de kippen bij om het werk van God, waar hij maar kan, kapot te maken. Alles stelt hij in het werk. Om het woord van de Heer Jezus in jou en mijn hart af te breken. En om je geloof te verzieken en te laten verslappen. En in Thessalonica gebruikt hij daarvoor vervolging, tegenwerking. Bij jou komt hij misschien met tegenslagen in je persoonlijke leven. Ziekte, teleurstelling. Diepe wensen van je leven die alsmaar niet in vervulling gaan. Grote problemen waar je maar mee blijft rondtobben. En bij een ander komt hij misschien met verleidingen, verslavingen, geestelijke verwarring, verslapping. Dat de laatste hersencellen in je hoofd bijna verdampen als je alsmaar kijkt naar die tv. En nooit is je echt verdiept in de Bijbel, de rust pakt om samen te zijn met de levende heiland. En je Vader in de hemel. Dat is zo'n verhindering. Om in jouw leven werkelijk een stuk rust en vrede te brengen. Als je altijd maar vol bent met al die andere dingen. En nooit is in de Bijbel de omgang met God zoekt. Nou, zo weet de duivel bij ons allemaal zwakke plekken te vinden. Die kunnen zitten in de sfeer van een geloof. Die kunnen zitten in de sfeer van je karakter. Die kunnen zitten in de gemeente. Die kunnen zitten in je levensstijl. Het kan eigenlijk overal in zitten. En daarom heb je iedere keer weer nodig. Dat levende woord van de levende heiland, de ontmoeting met hem. Geestelijke weerstand, geestelijke groeikracht is alleen te vinden in de genade van God die u wordt verkondigd in het evangelie. En die God met het potlood van de prediking wil schrijven in je hart. Geen woord van mensen. Maar het is Gods woord dat zijn kracht bewijst in u, in jou die het gelooft. En weet je, die kracht overweldigt niet. Die kracht wil komen waar mensen zich biddend aan God overgeven. Heere, werk met uw genade ook in mijn leven. En laat dan merken dat uw liefde sterker is dan mijn twijfel. En laat mij dan zien dat uw genade veel groter is dan mijn zonde. En laat uw woord krachtig werken in de harten van ons allen. Opdat we boven onszelf uitgetild mogen worden. Om u te loven en te danken en te dienen. En dat we daarin groeien. Waar de weg achter u ook gaat. Als u maar zelf meegaat. De levende. Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. Abba, lieve Vader in de hemel, we danken u hartelijk voor die ene grote gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als een volkomen verlosser van al onze zonden. Als koning van het hart, die ons brengt in het koninkrijk van uw vrede. Wij danken u hartelijk voor uw geest die u uitstort. En voor de woorden van de Bijbel, die u met het potlood van de prediking schrijft in het hart. Laten we die woorden mogen bewaren. En niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn en meer worden. We voelen ons verbonden met christenen over deze hele wereld die vervolgd worden of tegengewerkt van de kant van de overheid of andere groepen. Wees met hen. U weet waar al die plaatsen zijn in India, waar geweld is tussen christenen en hindoes. In China op sommige plaatsen waar het zo moeilijk kan zijn, in Soedan. Wees u, Heere, op al die plaatsen met mensen die niet anders hebben gedaan dan u dienen, geloven en volgen. Wij bidden voor hen, zij bidden voor ons. Mogen we samen gesterkt worden om de weg te gaan achter u. En graag willen we u ook bidden voor het volk uit Abraham, Isaac en Jacob. Dat ook zij mogen zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En dat grote verlangen, toen al van de apostel Paulus, maar ook nu al, ook nu bij ons, dat het verlangen mag zijn in ons hart, dat ook zij u mogen kennen, mogen zien voor wie u werkelijk bent. En dat u ook met de prediking daar wilt werken. En zo uw koninkrijk heerlijk wilt maken. Wilt u verder deze zondag met ons zijn, ons een goede dag geven, ook als vanmiddag ambtsdragers bevestigd worden, Heere, laten zij met vreugde mogen dienen in uw koninkrijk en ook wij allen. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En hoort u onze gebeden, neemt u onze dank aan voor al het goede, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu, gemeente, de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we daarna zingen uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.